aflevering van de Linkse Revolte. Vandaag vanuit Utrecht. Ik zit hier vandaag namelijk met Tim en onze gast Mirjam de Rijk. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Eerder was zij partijvoorzitter, wethouder in Utrecht en Eerste Kamerlid voor GroenLinks, directeur voor Stichting Natuur en Milieu en directielid bij de FNV. Maar ze is ooit begonnen als journalist in Winschoten, begrepen we net. En dat is ze nu weer, onder andere voor de Groene Amsterdammer. En ze schrijft over geld en dan vooral het grote geld. Haar nieuwe boek, Gekaapt door het kapitaal, is net verschenen over de snelheid waarmee kapitaal als private equity en investeringsfondsen grip krijgen op onze basisbehoeften. De zorg, het onderwijs, kinderopvang en de woningmarkt. Daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben. Welkom Mirjam en welkom Tim natuurlijk.
Hoi.
Dankjewel.
Mirjam, vertel, waarom wilde jij dit boek nu schrijven? Want deze ontwikkeling is natuurlijk al een aantal decennia aan de gang. Dus waarom nu?
Nou, dat zeg maar de publieke sector wordt opengelegd, zo noem ik het dan maar even, voor bedrijven, hè, voor mensen die er op zijn minst ook een beetje geld mee willen verdienen. Dat is inderdaad al sinds de jaren 90 aan de gang. Maar ik constateer ook echt wel een nieuwe trend, namelijk niet zozeer ondernemers die nu geïnteresseerd zijn in de publieke sector. En met ondernemers bedoel ik dan mensen die, nou ja, mooie dingen willen maken en er ook wel aan willen verdienen, maar ook echt wel hard hebben voor het product. Maar dat het nu eigenlijk opkopers zijn. Dus verschillende sectoren worden nu opgekocht door mensen die gewoon heel veel kapitaal hebben. Dan moet je echt veel nullen voorstellen. En die met dat kapitaal nog meer kapitaal willen maken. Dus die organisaties ook echt zien als rendementmachine en ook echt als handelswaar om daarna weer door te verkopen.
Ja, en misschien om meteen even de termen aan het begin goed te krijgen. In het boek heb je het inderdaad veel over private equity, maar ook over beleggers, investeringsfondsen, beursgenoteerde bedrijven. Gebruik jij private equity een beetje als paraplu-term? Of zie jij nog verschillen tussen het groot kapitaal? Hoe moeten we dat duiden?
Ja, het is allebei. Want er zijn zeker verschillen tussen. Toen ik met dit onderzoek begon, moest ik het ook echt een beetje leren. Hè, van goh, wat zijn er eigenlijk voor verschillende soorten kapitaal? En werkt dat ook nog een beetje verschillend? Private equity is echt wel wat anders dan een beursgenoteerd bedrijf. En tegelijkertijd zie je wel een trend die veel breder is dan private equity. Kijk, private equity, dat zijn grote hoeveelheden kapitaal die organisaties en bedrijven opkopen om het daarna weer door te verkopen. Echt heel simpel. Maar diezelfde trend, namelijk hoge rendementen willen en ook niet heel erg gehecht zijn aan je bedrijf. Dat zie je ook bij andere eigenlijk grote kapitaalbezitters. Iedereen is wat, of niet iedereen, maar anderen zijn ook wat minder gehecht. Dus het gaat om een bredere trend. Maar mensen kennen heel erg het woord private equity. En sommigen denken ook dat het hele boek over private equity gaat, is echt niet zo. Het is een veel bredere trend, maar het is wel ook een makkelijke term.
Maar die private equity, hoe moet ik dat zien? Dat kan ik bijvoorbeeld zijn die multimiljonair is.
Ja.
En ik heb dan een fonds, dat is een private equity fonds. En dan wil ik daar mijn geld laten verdienen. Dat is dan eigenlijk de kern van het verhaal, denk ik. Dan wil ik een of andere Harvard college boy die mij erop kan adviseren. En wat gebeurt er dan?
Nou, als jij een behoorlijke hoeveelheid kapitaal hebt, heb je dat al?
Ik kom nog niet aan de 6 nullen. Nee. Dat ben ik nog niet.
Nou, ik weet niet of je dan al interessant voor ze bent. Maar degene dus die veel geld hebben, die geven dat als het ware in beheer bij een private equity fonds. Dus de meesten richten het denk ik niet zelf op. Maar geven het in beheer bij zo'n private equity fonds. En die koopt er dan organisaties mee op. Maar goed, stel iemand met veel geld. Die wil er wat mee. Nou, dan hoef je niet ver te zoeken. Voor dit boek ben ik ook een beetje gaan struinen op van die sites van adviesbureaus. Er zijn heel veel adviesbureaus die eigenlijk allerlei opkooppraktijken begeleiden. En die beloven jou als kapitaalbezitter heel veel, een heel hoog rendement. Hè? Dus dat je er heel veel extra weer mee kan verdienen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, stop je geld bij ons in het fonds. Want en koop dan, dan kopen wij daar fysiotherapiepraktijken mee op. Of tandartspraktijken, of kinderopvang, of een onderwijsadviesbureau, enzovoorts, enzovoorts. En dan maak je daar hoge rendementen mee.
Ja, oké, maar...
En nu is het de tijd voor het kopen van een apotheek.
Ja, oké, op die manier. Dus eigenlijk komt erop neer van, oké, ik ben een persoon die 9 uur op een bankrekening heeft staan. Ik denk, nou, ik kan wel de helft vanaf. Dat geef ik aan zo'n fondsmanager, private equity fondsmanager. Daar houdt eigenlijk mijn relatie op. En die gaat dan kinderopvang opkopen voor mij.
Ja.
En zo extra geld maken. Maar in die kinderopvang zit toch heel veel gemeenschapsgeld? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, de kinderopvang in Nederland die wordt voor 70% met publiek geld gefinancierd. He, dat is de beruchte kinderopvangtoeslag. Dus ouders krijgen kinderopvangtoeslag van eigenlijk de publieke zaak. En betalen daarmee die kinderopvang. Dus 70% publiek geld. En daar verdienen inderdaad diegenen, die opkooppraktijken, die verdienen daar geld aan.
Ja, ik kan me toch ook inbeelden als ik mijn geld laat beheren door een ander die er dan van alles mee doet in de publieke zaak, dat ik en publieke waarde onttrek, maar zelf ook eigenlijk helemaal geen bal besef heb van het effect van wat dat doet met die publieke zaak. Wat mijn geld die opkooppraktijk doet met die publieke zaak.
Ja, dat is een leuke vraag. Want als jij naar die sites gaat van bijvoorbeeld private equity fondsen en andere investeringsfondsen, dan zul je zien dat ze jou als kapitaalbezitter juist het gevoel geven dat je waanzinnig goede dingen met jouw geld aan het doen bent. Ja, dus het opkopen van kinderopvang, dat heet ook, dat valt onder ESG, dus Environmental, Social, Governance Friendly, zeg maar. En dus het heet heel samenlevingsvriendelijk te zijn. En ze hebben vaak ook nog wel ergens een extra fondsje om filantropische dingen mee te doen. Dus nou, je moet voor de aardigheid anders maar eens kijken. Je krijgt er echt een heel goed gevoel bij.
En we gaan in Tim's voorbeeld nog even uit van de individuele multimiljonair. Maar jij noemt in je boek ook andere voorbeelden. Want het gaat ook om pensioenfondsen, verzekeraars, begreep ik.
Ja.
Zelfs gewoon bedrijven, gewoon een bedrijf zelf, wat ook zijn kapitaal wil vermeerderen. Kun je daar iets meer over zeggen? Van waar moeten we nog meer aan denken, behalve dus de miljardairs?
Ja, nou ja, precies wat jij noemt eigenlijk. Ik ben het maar geldverzamelplaatsen gaan of geldverzamelsystemen gaan noemen. Want verzekeraars, ik was toch wel een beetje in de veronderstelling, heel eerlijk gezegd, dat verzekeringsmaatschappijen, die hebben ongeveer, met een klein buffer natuurlijk, maar je moet af en toe een verzekering uitkeren en je vraagt premie. En dat loopt ongeveer rond met een kleine buffer. Maar verzekeraars hebben honderden miljarden aan kapitaal gewoon opgepot. Pensioenfondsen zijn natuurlijk ook echt een spaarsysteem. Maar ook bedrijven, precies zoals je zegt, die potten ook best veel geld op. Dus er is heel veel kapitaal wat op zoek is naar manieren om te renderen. En als je het gewoon op de, of gewoon, maar als je over de hele wereld kijkt, want het gaat over, mijn boek gaat behoorlijk over Nederland in de effecten. Maar het kapitaal zelf is natuurlijk iets wat over de hele wereld aan het zoeken is naar rendement. En sinds 2002 is de hoeveelheid kapitaal die op zoek is naar rendement, dat op zoek is naar rendement, is verdrievoudigd. Dus er is eigenlijk in korte tijd heel veel kapitaal bijgekomen. Wat natuurlijk ontzettend blij is. Nou, niet het kapitaal zelf is niet blij, heeft geen gevoel. Maar de eigenaren daarvan, die zijn blij als ze niet alleen in het gewone bedrijfsleven, maar ook in de publieke organisaties, dat ze daarmee eigenlijk een rendement kunnen maken. En als ik dit zo vertel, dan hoop ik heel erg dat mensen bij de woorden geld en cijfers en kapitaal, dat ze, beste luisteraar, haak niet af. Want sommige mensen die denken, ja, dat wordt ingewikkeld. Maar het is dus eigenlijk niet ingewikkeld. Het is eigenlijk best simpel. En het gaat ook over wat we de hele dag om ons heen zien. Dus ik hoop heel erg dat meer mensen zich hier ook mee gaan bemoeien. Ik zeg dit alleen maar omdat ik mezelf erop betrapte dat ik heel erg in dat kapitaal aan duik was. Dus dan hoop ik maar dat mensen denken, oh ja, dat gaat ook over mij.
Maar het eigenlijk hoor ik je zeggen, correct me if I'm wrong, er is gewoon te veel geld op de planeet. En dat geld zoekt een bestemming. En dat zoekt enkel een bestemming die rendement oplevert. Zodanig dat er en te veel geld is en nog veel meer geld bij komt. Voor 3-dubbeling sinds 2002. Ja, waarom staan we die toe?
En het meest interessante vind ik nog eigenlijk, of in ieder geval ook heel interessant, dat, dat er dus ook allemaal plekken zijn waar eigenlijk heel veel kapitaal nodig is. Want er wordt vaak veel genoeg gepraat over hoe zorgen we nou dat er genoeg geld komt voor de energietransitie? Hoe zorgen we dat er genoeg geld komt om woningen aan te passen? Hoe zorgen we dat er genoeg geld komt voor minder ongelijkheid, armoedebestrijding? Maar wat ik constateer is eigenlijk dat er heel veel kapitaal is. Maar precies wat jij zegt, Tim, dat kapitaal, althans de eigenaren, die willen heel hoge rendementen. En die hoge rendementen kunnen ze nu in ieder geval makkelijker maken door organisaties te kopen en weer te verkopen, dan bijvoorbeeld in die energietransitie te gaan investeren.
Maar vanaf welk moment is dat mogelijk geworden? Want is het altijd mogelijk geweest? Is het altijd mogelijk geweest om kinderopvang op te kopen? Is het altijd mogelijk geweest om heel veel panden op te kopen als belegger? Of?
Het zijn eigenlijk twee dingen. Deels is het makkelijker geworden om inderdaad organisaties op te kopen. Ja, vaak zit er nog een stap voor om het makkelijk te maken. In de jaren 90, ik zeg maar even grofweg in de jaren 90, toen werd er wel binnen de publieke sector gezegd, of over de publieke sector gezegd, we moeten meer ondernemers toelaten. Maar in eerste instantie waren dat vooral kleine ondernemers die hart voor de zaak hadden, soms in ieder geval. En mensen zeiden, ja, het hoeft toch niet allemaal door publieke organisaties te gebeuren. Deze mensen die kunnen dat toch ook hartstikke goed doen. Hè? Kinderopvang of een hospice of een ouderenzorghuis of wat dan ook. Alleen die kleine ondernemingen die zijn langzamerhand opgekocht door die grote jongens. Kortom, enerzijds gaat het over dat het makkelijker is om dit soort organisaties op te kopen. En anderzijds is er ook gewoon heel veel meer kapitaal. En dan is er ook nog eens een keertje, is het ook nog een keertje veel makkelijker gemaakt voor dat kapitaal om overal op de wereld op zoek te gaan naar hoogste rendementen. Dus zeg maar het vrijmaken van het kapitaal in de jaren 80 en 90, dat heeft er natuurlijk voor gezorgd van, ja, je kan de hele wereld af gaan speuren. Waar haal ik het hoogste rendement?
En om het misschien even super praktisch te maken, inderdaad voor de luisteraars die niet al waren afgehaakt bij kapitaal, geld, private equity. Een gemiddeld persoon op een normale dag, hoe krijgt die hiermee te maken? Het begint zeg maar, je staat 's ochtends op, je brengt je kind naar de kinderopvang. En dan, ja. Stel die kinderopvang is net in handen gekomen van private equity. En dan een beetje, wat komt iemand tegen in een week waar je ermee te maken krijgt?
Ja, ik ga met een kleine omweg die vraag beantwoorden. Want de afgelopen weken was er natuurlijk heel veel nieuws over Comet. Hè? En
dat is die huisarts...
Een huisartsketen die eigenlijk, of een ook weer een investeerder, die heeft allemaal huisartsenpraktijken opgekocht. Die wilde een normale huisarts die behandelt, of die heeft eigenlijk 2000 patiënten onder zijn of haar hoede. Zij wilde eigenlijk op iedere huisarts 10.000 patiënten doen. En de rest een beetje laten afhandelen digitaal of door een assistent. Nou ja, dat liep helemaal spaak. Hè. Dat hebben we denk ik veel kunnen horen de afgelopen tijd. En uiteindelijk hebben ze nu faillissement aangevraagd. Het bijzondere van Comet is dat het meteen duidelijk is dat het voor de klanten, voor de gebruikers, heel nadelig was. Dus stel, op Janneke's vraag, wat merk je ervan? Nou, stel je was bij Comet, dan had je het zeker gemerkt, want dan was de huisarts onbereikbaar. Veel vaker is het zo dat er voor de klanten, ja, alleen al het woord klant is bijzonder natuurlijk, maar goed, dat er voor de klanten eigenlijk, of voor de gebruikers, is er vaak niet zoveel aan de hand. Sterker nog, die krijgen best een goede kwaliteit. He, dus in een zelfstandige behandelkliniek, zo'n private kliniek, word je gewoon netjes geopereerd. En ook nog eens een keer de volgende dag gebeld hoe je operatie bevallen is. Dus het zijn veel meer eigenlijk de effecten op de samenleving die je merkt en die nadelig zijn, dan dat het voor de gebruikers direct te merken is. Ja, en inderdaad, nu ik dit onderzoek heb gedaan, als je dan gewoon door de stad fietst, iedere straat zie je wel gewoon, oh ja, dit is dental zussen zo. Oh ja, die is van die keten, denk ik dan. Daar heb je partout. Oh ja, dat is die keten, kinderopvangketen met 700 vestigingen in heel Nederland. Ook weer van private equity. Oh ja, daar heb je dat huiswerkbureau zitten. Dus als je het eenmaal door hebt, dan zie je het echt overal. Terug naar jouw vraag, wat merken mensen ervan? Nou, soms wordt het duurder. Waar ik zelf een beetje bang tussen aanhalingstekens voor ben de komende tijd, is dat het ook allemaal onzekerder wordt. Want ze hebben die organisaties opgekocht met heel veel schuld. En de rente is natuurlijk aan het stijgen. En ja, voor je het weet kunnen ze dan ook weer ervan tussen gaan of omvallen zelfs. En met bijvoorbeeld een grote oudere organisatie is dat gebeurd. Orpea, die zit ook in Nederland trouwens. Heeft iets van 100 woonzorgcentra hier in Nederland. Hele grote Franse keten. Dus het kan onzekerder worden. En dan ben je met z'n allen er wel van afhankelijk. Maar neem bijvoorbeeld ook het personeel. Hè. We hebben de laatste tijd natuurlijk veel gehoord over scholen, ziekenhuizen, waar steeds meer gedetacheerd personeel komt, ZZP'ers komen. Ja, ook daar, die detacheerders, die zijn ook weer heel vaak van private equity. Dus die kopen eerst. Wat merk je ervan? Nou, dat ze jouw collega's proberen weg te kapen. Misschien ook wel dat jij zelf via LinkedIn een berichtje krijgt van, hey, je hebt nu een vaste baan, maar zou je het niet veel leuker vinden om ZZP'er te worden? Kom bij ons en dan huren wij jou weer uit aan die organisatie. En dan hoef je lekker niet mee te doen met je nachtdiensten of met teamvergaderingen. Nou, dat soort dingen. Dus op die manier worden ook organisaties uitgehold.
Ja, want het is natuurlijk best wel een soort van breed. Je boek is vrij breed qua alle verschillende sectoren waarin dit speelt. En ik denk dat we met z'n allen hier aan tafel wel kunnen benoemen van, nou, het is slecht dat publieke voorzieningen steeds meer privaat worden. Het is slecht voor de werknemers. Het is slecht dat er geld met geld gemaakt kan worden. Vinden wij allemaal, zeg ik maar even, als linkse mensen onder elkaar. Maar hoe vertellen we dit bij wijze van spreken aan de deur als volgende week een campaigner van ons weer gaat huis in huis en het komt toevallig komt het gesprek op Comet en huisartsen? Hoe leg je dit aan mensen uit van waarom is het slecht dat er zoveel private equity in onze publieke voorzieningen zit en ook in het normale bedrijfsleven? Hoe kunnen we dat concreet maken aan mensen? Hoe zou jij zeg maar je pitch doen van waarom moeten we dit stoppen?
Een pitch heb ik niet meteen paraat, maar ik denk wel dat veel mensen het een raar en ook naar idee vinden dat je dat zeg maar jouw belastinggeld terechtkomt in vaak ook buitenlandse zakken van investeerders, van opkopers. Zo van, hey, maar ik dacht dat wij met z'n allen belasting betaalden om de kinderopvang, hè, om meer kinderopvang en betere kinderopvang. Of en ik dacht dat als ik naar school ging, hè, ik bedoel, of nee, niet zelf misschien de school, maar je kinderen naar school, dat geen winstmachine is, een school. Dus ik vermoed eigenlijk dat best veel mensen dat een vervelend idee vinden. Dat publieke geld wat in die zakken zeg maar verdwijnt. En dat het uiteindelijk daardoor natuurlijk ook duurder wordt. Veel mensen werken in de zorg. Veel mensen werken in het onderwijs. En die hebben heel rechtstreeks ermee te maken dat hun personeel wordt weggelokt. En dat anderen daar ook dik geld aan verdienen. Hè? Dus dat een school 3 keer zoveel betaalt voor een ZZP'er of een gedetacheerde dan voor een gewoon personeel. Dat geeft heel veel chagrijn. Dus het is iets waar best veel mensen mee te maken hebben. En het grappige van dit onderzoek vond ik trouwens ook dat het is niet alleen maar in de publieke sector, maar ook ondernemers, die krijgen steeds meer te maken met die opkooppraktijken. Dus dat, ja, dat vond ik grappig in die zin dat het vaak het beeld is van de publieke zaak, de overheid tegenover ondernemers, geld, dat soort dingen. Maar in dit geval lopen ook ondernemers steeds meer aan de leiband eigenlijk van hun financiers. En dat geldt zowel voor ondernemers die bijvoorbeeld investeringskapitaal nodig hebben en durven investeerder zoeken. Maar natuurlijk ook ondernemingen die steeds afhankelijker zijn van hun aandeelhouders. En dat de aandeelhouder, activistische aandeelhouder, die zegt ja, maar je moet wel dit doen, je moet wel dat doen. Dus eigenlijk zijn ondernemers en de publieke zaak zijn steeds vaker ook weer bondgenoten daarin.
Ja, want in je boek noemde je geloof ik een voorbeeld van een man en die was een bedrijf aan het opzetten in donatiezuilen. Ja. Uit de hoofd, dus voor goede doelen. En dat hij er eigenlijk ook een beetje van schrok van als ik investeerders wil aantrekken, dan gaat iedereen er eigenlijk vanuit dat het over 4 jaar met winst verkocht moet worden. Terwijl mijn moeder tegen me zegt van wat zou het mooi zijn als dit een soort van familiebedrijfje zou kunnen worden en dat je kinderen het later over kunnen nemen. Terwijl de wereld al lang niet meer zo werkt.
Precies. Ja, hij vond het zelf ook even oei, inderdaad. Want die investeerder die hij dan bereid had gevonden om zijn geld erin te stoppen, die had van tevoren al gezegd van maar over 4 jaar wil ik wel cashen. En dat betekent dus dat je over 4 jaar dan je bedrijf weer verkoopt. Dus dan maak je een bedrijf om het weer te verkopen.
Maar, even voor mijn begrip ook, maar hoe gaat dat dan? Ik heb een tandartspraktijk, ik heb dat zelf uit de grond gestampt, zeg maar. Ik werk daar en ik heb 3 collega's of zo, weet ik veel, tandartsassistenten. En dan komt Harvard Boy op mijn deur kloppen. Die zegt, ja, wij willen deze praktijk opkopen. Ik teken bij het kruisje. En op dat moment ben ik werknemer van mijn eigen tandartspraktijk geworden.
Ja, en dat wordt je kunt er ook uitstappen dan. Hè, want je krijgt er natuurlijk ook veel geld voor. Maar je kunt ook blijven werken. En soms wordt dat ook als iets heel positiefs naar jou gebracht. Hè? Want dan heb je alle sores niet rondom de bedrijfsvoering. Maar je kunt wel gewoon lekker tandarts blijven.
Ja,
precies. En vaak gaat het met een tussenstap. Dus dan is er een andere, hetzij ondernemende tandarts of toch weer een kleine investeerder. Die maakt er een kleine keten van. En die kleine keten wordt dan weer opgekocht door een hele grote jongen. Want die hele grote jongens die hebben natuurlijk geen tijd om met jou als kleine tandartspraktijk allemaal shit door te nemen. Dus er moeten eerst weer klontjes van gemaakt worden. En die klontjes
ja,
worden
op die manier. Maar ik moet in heel dit verhaal toch heel sterk denken aan wat met ABN AMRO is gebeurd. Als in, ja, dat is zo groot geworden. Je kan er niet laten vallen als overheid. Kan je gewoon niet, want dan hebben er superveel mensen waar hun spaargeld kwijt. Ja, in dit geval, als zo'n mega zorgketen omvalt, zijn superveel mensen hun zorg kwijt. Dus dat kan je niet. Dus als het fout gaat, is er toch weer de overheid nodig om het recht te trekken.
Ja.
Dus we pompen er geld in, men verdient er superveel geld mee. En op het moment dat dat omvalt, moeten we er nog veel meer geld in gaan pompen om het te redden.
Ja, ben ik te veel.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook met die afhankelijkheid. Dus in het boek, helemaal het laatste stuk van het boek heb ik helemaal gewijd aan oplossingen. En hoe je ook als samenleving hiermee moet omgaan en op moet voorbereiden. En een van de dingen zou ik denken is echt om als overheid, maar ook als organisaties en sectoren na te denken over, oké, wat gaan we doen als inderdaad grote organisaties om gaan vallen? Want dat zou best wel eens kunnen gaan gebeuren. En die oudere organisatie, of dat grote bedrijf wat heel veel oudere organisaties heeft gekocht, vooral in Frankrijk, maar ook in Nederland, Orpea heette zij, die gingen dus omvallen en die zijn uiteindelijk gered door de Franse staat. Maar voor je het weet, ben je dan heel veel geld kwijt. Dus hoe ga je dat doen? Want je wil die ouderen niet in de steek laten natuurlijk.
Ja, als ik dat Als ik dat allemaal zo hoor, denk ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Dat kan toch niet goed blijven gaan? Ik wil niet in een of andere dystopische toekomst verzeild geraken. Ja. Maar dat gevoel heb ik er dan toch bij van... Uiteindelijk gaat hier wel om publieke voorziening. En ik bedoel, zorg is een grondrecht. Onderwijs is een grondrecht. Dat zijn gewoon grondrechten. Ik bedoel, het staat in de grondwet dat de overheid dit moet mogelijk maken voor ons allen. Dat ze zich moet, ook qua wonen.
Ja,
het zijn allemaal grondrechten. En eigenlijk is het gewoon het overleveren van onze grondrechten aan het grootkapitaal.
Ja. Ja.
En how do we take it back?
Vooral door bezintig begint, hè, dus daar waar het nog niet gebeurd is, trap dan niet te snel in allerlei praatjes over geef het aan ons, verkoop het aan ons, want wij kunnen het efficiënter en zo. Dus daar waar je het nog kunt stoppen, doe dat dan ook. Ook gewoon echt het maken van winst, eindelijk eens een keertje goed regelen, want dat is me echt opgevallen. In een heleboel van deze sectoren waar we het over hebben, is niks of bijna niks geregeld over winst maken. En dat is best gek op het moment dat er zoveel publiek geld heen gaat. Neem die kinderopvang, daar is echt helemaal niks geregeld over winst. Dus je mag daar gewoon winst maken.
Ja, maar gewoon
de wetnormering topinkomens, die geldt ook niet. In het onderwijs is het wel geregeld op zich dat scholen geen winst mogen maken. Maar er is niks geregeld voor al die toeleveranciers. Nou, heel veel wordt dus geleverd via toeleveranciers die steeds groter en machtiger zijn. In de zorg is het op sommige plekken is winst maken verboden, maar daar hebben ze allemaal weggetjes gevonden en deels zijn die ook door de politiek gecreëerd om alsnog het te doen. Dus regel alsjeblieft alles rond winst eens een keertje goed. Ik vermoed eigenlijk dat dat daar ook heel veel handen voor op elkaar zijn te krijgen.
Ja, want dat, om dat te doen. Wat je zegt, er steekt gewoon heel veel publiek geld in. Dus we kunnen toch zeggen, die winst 50% terug naar de staatskas.
Ja, of überhaupt het blijft in de sector zitten. En want er is altijd een beetje een, hoe heet dat ook alweer, Babylonische spraakverwarring over het woord winst. Hè? Want als een zorgorganisatie een beetje geld overhoudt, dan zeggen sommigen, ja, maar die maken toch ook winst. Ja, maar dat is wel een ander soort iets. Die houden een beetje geld over, maar die stoppen dat vervolgens weer in de zorg. En winst onttrekken is natuurlijk echt wel wat anders. En wat ik grappig vond, is dat de politiek. De politiek is natuurlijk veel te breed gezegd of veel te generiek gezegd. Maar die heeft wel lang gedacht dat winst, dat gaat over dividend uitkeren. En in dit soort organisaties wordt best vaak geen dividend uitgekeerd. En dus werd er vanuit politieke beleidsmakers gedacht, dan valt het met die winsten dus wel mee. Maar in dit geval wordt er winst gemaakt op het moment dat ze de organisatie weer verkopen.
Ja,
en dat is geen dividend uitkeren. Of het wordt naar een andere BV gesluist. Dat is geen dividend uitkeren. Dus die hebben zich een beetje eigenlijk blind laten praten. En niet gezien dat er ondertussen wel degelijk heel veel geld wordt weggesluist.
Zijn er eigenlijk landen die hiermee op weg zijn om strengere regelgeving te maken? Ben je daar wat van tegengekomen?
Ik heb, omdat ik het echt in mijn eentje moest doen, het onderzoek, heb ik weinig internationale vergelijkingen kunnen maken. Wat ik wel hoop, kijk, in de ene sector is het echt wel veel beter geregeld dan in de ander. En er zijn ook wel leuke voorbeelden. Die noem ik ook in het boek over mensen die het anders zijn gaan doen en die ook echt het verdienmodel van de van die opkopers hebben lek geprikt. Dus wat ik vooral hoop is dat mensen en organisaties ook van elkaar leren om het anders te doen. Dus deels kan dat internationaal bedoel ik te zeggen, maar deels kan dat ook binnen Nederland zijn er al best mensen die het anders doen.
Maar de politiek kan hier toch ook iets aan doen, neem ik aan.
Ja, bijvoorbeeld die winsten regelen. En echt eisen stellen aan dat publieke geld. Hè? Op het moment dat een organisatie publiek geld gebruik maakt van publiek geld, dan heb je gewoon aan allerlei eisen te voldoen. voor transparantie, voor geen winst onttrekken, voor welke salaris je betaalt. Dat lijkt mij eigenlijk heel erg logisch.
Ja, want er is nu ook geloof ik een initiatiefwet van GroenLinks PvdA-Kamerlid Julian Bushoff, die in ieder geval volgens mij ook met als aanleiding dat hele fiasco rond Comet samen met een NSC-Kamerlid zegt van we moeten echt gaan voorkomen dat die individuele huisartsenpraktijken, volgens mij is dat een beetje de hoek waarin zij zitten te zoeken, dat die worden overgenomen. Is dat al een goede eerste stap?
Ja, volgens mij iedere stap, zeg maar, kan helpen. Er is in de Kamer trouwens best brede kritiek hier ook op, hoor. Op, zeg maar, private equity en sowieso opkooppraktijken. Bij de algemene beschouwingen vorig jaar is bijna kamerbreed echt een motie aangenomen. En die ging niet alleen over private equity in de zorg, maar over alle publieke sectoren. En dat vond ik heel interessant, ze noemen ook het bedrijfsleven. Omdat bijvoorbeeld ook familiebedrijven, maar ook andere bedrijven, die worden ook opgekocht. Dus dat was een heel breed aangenomen motie. Een tijdje geleden, ik geloof anderhalf maand of zo geleden, is ook nog een motie aangenomen. Een motie van NSC en breed gesteund om het in ieder geval in de zorg te gaan verbieden. Dus daar zit op zich misschien best wat muziek in de komende tijd.
Oké.
Nou, het stemt me wel hoopvol, moet ik zeggen. Want het is wel... Ja, je zei het in het begin, maar het is echt een verhaal om... Toch een beetje creepy verhaal of zo. Dat onze publieke voorzieningen dan zo door onzichtbare, heel rijke mensen beheerd worden. Die geen fok hebben met onze publieke voorzieningen, als ik jou zo hoor. Nou, ik wil dat politiek echt aan de bak moet. En dan is het wel hoopgevend, toch? Dat het op zijn minst al op het netvlies staat.
Ja, het ligt niet dood voor de kast, zeg maar.
Ben je jouw verhaal ook al in de Kamer mogen komen vertellen?
Nee, maar ik word nu wel steeds meer uitgenodigd. Dus dat gaat de komende tijd, wel gebeuren.
Nou, dat stemt me ook hoopvol, moet ik zeggen.
Nee, en als je het hebt over creepy, er wordt best vaak gepraat over dat mensen met veel kapitaal zoveel invloed op de politiek hebben. Hè? En dat ze eigenlijk ubermachtig maakt. Maar wat ik nu de laatste tijd steeds meer hoor en zie en lees, is dat kapitaal ook gewoon bezig is van alles op te kopen. Hè? En niet alleen maar onze publieke voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook hele delen van Afrika ook aan het bepalen is hoe dat hele AI vorm krijgt. Dus nou ja, dat zou je inderdaad wel een beetje creepy kunnen noemen.
Ja, maar dat is het probleem met dingen toch? Het probleem met extreme rijkdom is dat ook extreem veel macht geeft.
Ja, en heel rechtstreeks. Dus daar heb je niet eens, dan hoef je niet eens langs de politiek om te zeggen, wil je alsjeblieft dit of dat? Maar dan koop je gewoon de boel op.
Ja, je zou voor minder activistisch worden, denk ik dan.
Je zei net, er is hier breed draagvlak voor in de politiek om het aan te pakken. Nou, nu heet deze podcast natuurlijk de linkse revolte. Zie jij het ook echt als een taak van links-progressieve partijen zoals GroenLinks PvdA om hierin voorop te lopen? Om dit echt aan te kaarten als dit is de uitholling van onze publieke voorzieningen. Deze kant moeten we niet op. Hoe zie jij die rol voor links-progressieve partijen daarin? Of heb je zoiets van, misschien moeten we maar beter het zo houden dat we het echt politiek breed gaan aanpakken en dat ook rechts, zeg maar, hier dit wil bestrijden?
Ja, het een hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk. Hè? Ik ben op zich wel blij dat het breder is. Want dan heb je de komende tijd ook nog kans dat er echt iets gebeurt. Maar ik zou zeker ook als GroenLinks PvdA me hier heel erg op storten. Omdat het te maken heeft met heel veel dingen waar je voor staat. He, zowel de grip van mensen op publieke voorzieningen, dat belastinggeld echt goed besteed wordt, dat kapitaal zich inderdaad, dat de een niet machtiger is dan de ander. En in dit geval is dat dus echt wel zo. He, dat mensen met kapitaal veel machtiger zijn. Dus het heeft te maken met heel veel onderwerpen waar je ook als GroenLinks PvdA voor staat.
Ja, en ik denk tegelijkertijd ook het dominante verhaal momenteel, en dan sla ik hem heel plat, wat dominante verhaal is momenteel, ja, de migrant komt je koekje opeten. Maar er zijn mensen die gewoon een hele taart komen opfretten.
Ja,
en dat zijn
zeker
niet de migranten, neem ik aan.
Nee.
Dat is dat groot kapitaal, dat zijn die onzichtbare miljardairs. En we geven het gewoon allemaal uit handen.
Ja. Ja.
En als u het nou echt voor het zeggen zou hebben, wat is het eerste wat u hier aan zou doen morgen? En we gaan je helpen om dat te verwezenlijken.
Ja. Nou, dan zou ik in ieder geval hele strenge regels maken rondom het gebruik van publiek geld. Transparantieregels, maar ook echt zeggen, dit mag wel en dit mag niet, als het gaat over ermee verdienen.
Ja, en tegelijkertijd, out of the box, er is heel veel kapitaal. Dat moet ergens. Kunnen wij dat kapitaal niet wat opeisen of zo? Als men dan toch niet weet wat men er moet doen, kunnen we toch helpen met snallen.
Nou, ze weten heel goed wat ze ermee willen natuurlijk, hè. Maar het is wel goed dat je dat nog even benadrukt. Want er wordt eigenlijk te vaak gedacht, oh, als we de publieke zaak maar genoeg beschermen, dan komt het allemaal wel goed. Maar dat opgehoopte kapitaal, ik noem het soms stuwmeren, soms bergen, dat heeft zo'n kracht dat als daar niks tegen gebeurt, en dat heeft natuurlijk toch met ongelijkheid te maken, laten we wel wezen.
Ja,
de een heeft te weinig om zelfs van te leven. En de ander, die heeft zoveel dat hij het totaal niet meer zelf kan gebruiken. En dan inderdaad geld met geld gaat maken. Dus de oplossing moet ook zitten in zorgen dat er minder kapitaal gestapeld kan worden.
Maar ja, tegelijkertijd dan denk ik ook heel die mythe van wie hard werkt komt er wel. Ja, dit heeft toch niks meer met hard werken te maken.
Nee, ze zullen zelf trouwens wel denken dat dat het ook werken is. Dat het verhandelen van organisaties ook werken is. Maar in feite laat je je geld voor je werken.
Ja, en ben je toch helemaal losgezongen van die samenleving? Of ben ik nu te streng?
Je bent zeker niet te streng. En ik ben in dat boek ook wel een beetje op zoek gegaan naar hoe zouden mensen nou zelf over hun geld denken. Hè? En dan blijkt dus inderdaad, iedereen denkt dat zijn of haar geld goede dingen doet. En pensioenfondsen trouwens, hè, want daar hebben we het nog niet uitgebreid over gehad, die denken ook dat ze goede dingen met hun, of willen dat graag denken, goede dingen met hun geld doen. En als je het nou hebt over wat kan je doen, nou, die pensioenfondsen die hebben ongeveer 1500 miljard. De werknemers die hebben de helft van de zeggenschap in die pensioenfondsen. Je zou natuurlijk ook gewoon veel meer kunnen zeggen, ja, maar ons geld stoppen we niet in private equity. Ons geld laten we echt ten goede komen aan de dingen die we ook belangrijk vinden voor de samenleving.
Maar ook voor die verzekeraars en zo. Dus moet er niet gewoon een soort keurmerk komen? Een soort anti-private equity keurmerk of zo. Dat je gewoon als consument weet waar je aan toe bent. Kijk, ik herinner mij vroeger toen ik jong was. Ben ik nog steeds, maar heel jong. De bank waar ik toen bij was in Vlaanderen. Plots werd het bekend dat die heel veel geld investeerde in de wapenproductie. Ja, dat deed mij wat. Okay, mm-hmm. Je bent een jonge gast, je snapt heel de wereld nog niet. Maar dat heeft die bank ook heel veel gedaan dat bekendgemaakt werd. Al zien veel mensen gingen gewoon naar een andere bank. En dan denk ik, ja, zo zouden we er toch ook over kunnen nadenken. Van wil jij degene zijn die onze publieke voorzieningen mee verneukt, om het zo te zeggen. Nou, dan moet je vooral bij dit pensioenfonds zijn.
Ja, ik vrees alleen dat het een keurmerk onvoldoende is. Want er is natuurlijk een soort wildgroei ontstaan van keurmerken.
Ja,
en dat is bijna dat ESG, weet je wel. Van wij kopen kinderopvang op, dus we zijn goed. Dus een keurmerk op zich zal niet genoeg helpen. Maar bijvoorbeeld een publieke vermogensbeheerder. Hè? Want stel, iemand of een organisatie, à la een pensioenfonds, heeft heel veel geld. Nu moet je tussen aanhalingstekens bijna naar zo'n hele commerciële vermogensbeheerder, à la de BlackRock's, zeg maar, van deze wereld. Maar een publieke vermogensbeheerder, dat zou wel helpen. Of als pensioenfondsen het gewoon weer zelf gaan doen. Ja. En het dus niet aan dat soort vermogensbeheerders
dus eigenlijk
geven.
Moeten we opschuiven van private equity naar public equity.
Ja, dan zou het een soort. Ja, je moet. Ja.
En dan moeten we een Harvard-boy zoeken die iets maatschappelijk wil gaan doen met zijn leven. En die gaat dan de public equity.
Wat heb jij toch met die Harvard-boys?
Heel veel, dat wil je niet weten.
Ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat dit gewoon meer onderdeel wordt van het maatschappelijk debat. En dat doe jij natuurlijk met je boek nu. En door Comet was het natuurlijk de afgelopen tijd in het nieuws. Maar ik zat er even over na te denken. Je noemt in je boek meerdere voorbeelden. En je noemde er net ook een over dat er al een zorgorganisatie was in Nederland. Wat ook in één keer verkocht was. Of dat ging helemaal mis. De oudere zorghospice noemde je net. En dan denk ik, volgens mij heb ik daarover heel weinig in het nieuws gelezen. Maar waar het dan wel, wat we wel spannend vinden is als het gaat over de HEMA of de Bijenkorf. Want dat is dan onze HEMA en onze Bijenkorf en ook onze warenhuis. En die worden dan weer overgenomen door de grote boze investeerder uit, nou noem het land, Amerika of zo. En dat vinden we, daar vinden we dan met z'n allen wat van. Maar volgens mij, behalve Comet, zijn er nog niet heel veel dingen breed uitgemeten in de Nederlandse media of in het Nederlandse debat. Heb ik dat...
Nee, dat klopt. Nou, in 2014 is een grote kinderopvangorganisatie failliet gegaan. Estro, omgevallen. En dat was ook private equity. Dus toen was er eventjes wel veel debat ook over. En eigenlijk ja, dacht ik toen van, nou, dat gaan we dus nooit meer doen. Maar het ging daarna eigenlijk gewoon door. Nee, dus zeker meer debat. En ook... meer debat over dit soort opkooppraktijken. Maar ik denk ook meer debat over... Oké, jongens, wat zijn nou eigenlijk publieke organisaties? Wat willen we daar nou eigenlijk mee? Hoe moeten die zich ook gedragen, hè? Om het goed te doen? Wat zijn publieke waarden eigenlijk die we met z'n allen... Dus daar zou veel meer gesprek over kunnen zijn.
Oké. Tim, heb jij nog een vraag tot slot?
Nou... Met betrekking tot die laatste opmerking. We hebben natuurlijk heel dat public management denken gehad in de jaren 90. En daarbij zie je dat inderdaad de publieke waarden zijn geherdefinieerd. En ik heb ook wel echt dat gevoel soms dat we... Ja, waartoe zijn die publieke voorzieningen nog? En welke waarden moeten daaronder liggen? En ik denk dat brede toegankelijkheid, ik denk dat zekerheid, dat gewoon de meest bepalende waarden moeten zijn. En ik denk dat het heel interessant is, ook voor onze wetenschappelijke bureaus, om daar een keer goed over door te denken. Van welke waarden moet je nu terug onder die publieke organisaties leggen? En ja, hoe verhoudt dat zich tot de wereld die er vandaag de dag is? Want ja... Terug naar het verleden is nooit een goede oplossing, denk ik. Dus,
Ja, nee, dat klopt. Die publieke organisaties die hebben op een gegeven moment ook echt heel erg te horen gekregen van... ga je nou eens meer gedragen als een bedrijf? En bijvoorbeeld die woningcorporaties, die zijn dat vervolgens ook gaan doen. En ze gingen zich dus ook misdragen. En vervolgens werd er eigenlijk gezegd... die woningcorporaties die misdragen zich zo. Dan kunnen we het net zo goed aan beleggers overlaten. Dus dat is een mooi voorbeeld van dat er inderdaad een tijd lang... eigenlijk ook de verkeerde dingen verwacht zijn van publieke organisaties.
Dus ik denk naast die publieke waarde ook terug de zoektocht naar een soort van publieke moraal.
Ja, zeker. Wow. Ja.
Oké. Nou Mirjam, je boek dus Gekaapt door het kapitaal ligt dus nu in de boekhandel. We raden mensen natuurlijk aan om dat dan bij de lokale boekhandel gewoon
zeker
in eigen handen van de ondernemer...
Ja, even checken dat geen private equity boekhandel is.
Ja, precies. Of een grote keten waar heel veel geld achter zit om hem daar te kopen.
Ja, en je kan ook bij steeds meer boekhandels kun je ook bestellen, hè? En brengen ze het notabene aan huis, dus je kunt even lui zijn.
Precies. Dus met dezelfde service als de grote spelers, maar dan gewoon lekker goed voor je lokale economie en je lokale ondernemers. Hartelijk dank voor je komst. Luisteraars, wil je nou meepraten over deze aflevering? Of heb jij een take of een mening die wij in de volgende aflevering volgens jou zouden moeten bespreken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En dan zijn we volgende week natuurlijk bij je terug met een nieuwe aflevering van de Kletsende Klasse. Abonneer je natuurlijk op deze podcast en deel hem met al je vrienden.
Tot de volgende.
Doei. All you bad folks, you must go.